Goedenavond allemaal. Baie welkom in die eredienst. En vooral ook die mensen wat bij die huis samen kijken en samen luisteren. Hartelijk welkom. En ons bid dat ons een mooie eredienst mag wees. Waarin ons Godse naam verheerlijk en ook opgebouwd wordt in ons geloof. Als er gasten is wat niet zo bekend is met die kerk niet. Dan ook hartelijk welkom. Of dit aanlijn of in die gebouw is. Hartelijk welkom en ons hoop dat jullie ook die eredienst samen met ons mag genieten. Voor die dienst begin is daar een paar afkondigings van die kerkraad. Die eerste een is nou niet meer nodig niet, dat die aandienst weer om 6:30 begint. Jullie zijn allemaal betijds hier, dus ons zit het allemaal goed onthouden. Voor die eerste keer, dus die volgende afkondiging, voor die eerste keer maakt die kerkraad bekend dat broeder Arne van der Weijden en zuster Natasja Koetser te kennen gegeven dat hulle volgens die ordening van God in die huwelijk wil treden. Hulle begeer om hulle huwelijk kerkelijk te laten bevestigen, omdat hulle dit in die naam van de Heere wil beginnen en dit ook tot zij eer wil volbrengen. Indien geen wettige bezwaren ingediend wordt niet, zal die plechtigheid als de Heere wil op zaterdag 19 september om 11:00 in hierdie kerkgebouw plaatsvinden. En dan vervolgens die collectus. Vanavond is die eerste collecte voor die dienst van barmhartigheid en die tweede collecte voor hulpbehoevende theologische studenten. Die collecte voor die dienst van barmhartigheid wordt vandaag speciaal aanbeveeld. Volgende week is die collectus voor die dienst van barmhartigheid en theologische opleiding. Broers en zusters, als ons die zien groet van God ontvangen heeft, zing ons samen Psalm 108, vers 1, 2 en 4. Dat is een loflied op Gods belofte van die erfenis. En dat Israël Gods erfdeel ook is. En dit spreekt ook van die strijd wat nodig is om te overwinnen in Gods kracht en dan die belofte te ontvangen. Laat ons daarvan zingen na die Sien groet en laat ons daarvoor gaan staan. Ons hulp is in die naam van de Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, warmhartigheid en vrede van God onze Vader en van ons Heer Jezus Christus in die gemeenschap van die Heilige Geest. Amen.
Stad bij eigen heer en met ons weer saam wil gaan. Gee ons u bystand in die strijd, want mense hulp is nietigheid. Heer, God zal ons tot kracht dat staan. Ons vijand zal hij zelf vertrouwen.
Laat ons samen zien en vragen over ons eredienst. Heere God, almachtige Vader in die hemel, ons het saamgekomen om onszelf aan te bieden als levende dankoffers. Ons dank u, Heere, dat ons levende dankoffers is, van wie je Christus. Dat ons niet meer hoeft te sterven voor ons zondes niet, omdat hij dit voor ons gedoen heeft. En ons dank u dat u ons hart nou met dankbaarheid en vreugde vervult. En daarom kan ons als dankoffers brengen en onszelf aanbieden met ons hele lichaam. Ons kan zingen met ons mond en ons tong en ons asem. Ons kan luisteren met ons oren. Ons kan bidden met ons gedachten en ons hart. En ons kan luisteren naar uw woord met ons denken en met ons hart. Heer, ons dank u dat u ons hele wezen, ons hele bestaan inschakel en aanspreek. En als we daarom vragen dat u vanavond weer met ons zal praten. Dat u ons zal aanspreek. En ons bid dat uw woord, wat levend en krachtig is, zijn kracht zal wijzen in ons harten en in hier die wereld. Heer, ook als ons dit reeds voor jaren gelezen heeft, laat ons dan verrassende inzichten uit uw woord ontvangen. En ons bid dat ons met die licht van uw woord nieuwe perspectieven zal krijgen op ons eigen leven en op die plek van uw gemeente in die wereld. Ons bid dat u zo die bediening van uw woord zal zien en in ons harten zal laat woen. Ons vraag dit van wie ons Heer Jezus Christus. Vanwege uw genade. Amen. We gaan twee Bijbelgedeeltes lezen. En ik ga aan met die preekserie over Efesiërs 1. En ons zit nu bij vers 11 en 14 aangeland. Ons begin daarom lees in vers 7 tot vers 23 in Efesiërs 1. Dit is dus die prachtige hoofdstuk wat een loflied is op die genade van God, wat vooral duidelijk wordt in die uitverkiezing en ook in al die andere zeningen wat God voor ons in Christus geeft. En nadat Paulus dan gepraat heeft van die zeningen, gaan hij daarmee aan eindelijk in vers 7. In hem het ons die verlossing door zijn bloed, die vergiffenis van die misdaden naar die rijkdom van zijn genade. Wat hij oorvloedig aan ons bewijst heeft in alle wijsheid en verstand. Doordat hij aan ons die verborgenheid van zijn wil bekend gemaakt heeft naar zijn welbehagen, wat hij in hemzelf voorgenomen heeft. Om die volheid van die tijden te riool. Met die doel om alle dingen, wat in die hemelen, zowel als wat op aarde is, onder één hoofd in Christus te verenigen. In hom, in wie ons ook een erfdeel ontvangt, het, nadat ons van tevoren daartoe verordineerd is, ooreenkomstig die voornemen van hom, wat alles werkt volgens die macht, volgens die raad van zijn wil. Zodat ons kan wees tot lof van zijn heerlijkheid, ons wat reeds tevoren op Christus gehoopt het. In wie jullie ook, nadat jullie die woord van die waarheid, die evangelie van jullie redding gehoord hebben, in wie jullie, nadat jullie dit ook gegloeid hebben, versiel is met die heilige geest van die belofte. Wat die onderpand is van ons erfdeel, om zijn eigendom te verlossen tot lof van zijn heerlijkheid. Daarom, van dat ik gehoord heb van die geloof in die Heer Jezus wat onder jullie is, en die liefde tot alle heiligen, hou ik ook niet op om voor jullie te danken als ik aan jullie in mijn gebieden denk niet. Dat die God van onze Heer Jezus Christus, die Vader van die heerlijkheid, aan jullie die geest van wijsheid en openbaring in kennis van hem mag geven. Verlicht de oor van jullie verstand, zodat jullie kan weten wat die hoop van zijn roeping en wat die rijkdom van die heerlijkheid van zijn erfdeel onder die heiligen is. En wat die uitnemende grootheid van zijn kracht is voor ons wat gloeien, na die werking van die kracht van zijn sterkte wat hij gewerkt heeft in Christus, door je hem uit die doden opgewekt heeft, en om laat zitten aan zijn rechterhand in de hemelen. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam wat genoemd wordt, niet alleen in hier die wereld niet, maar ook in die toekomstige. En hij heeft alle dingen onder zijn voeten onderwerp, en hem als hoofd boven alle dingen aan die gemeente gegeven, wat zijn lichaam is, die volheid van hem wat alles en allemaal vervult. Dus die eerste lezing, en dan gaan ons aan in Openbaring 21, vanaf vers 9. Die erfenis wat Paulus noemt in Efeziërs 1 als een van die zieningen, zie je hier eindelijk ook weer terug. Vers 9. En een van die zeven engelen wat die zeven skalen gehad heeft, vol van die zeven laatste plagen, het na mij gekomen en met mij gesprek en gezegd, kom hierin, ik zal jullie bruid doen, die vrouw van die lam. En hij heeft voor mij in die geest weggevoerd, op een groot en hoge berg, en mij die groot stad getoond, die heilige Jeruzalem, wat uit die hemel van God neerdaalt. En dit heeft die heerlijkheid van God gehad, en zijn licht was zoals een baie kostbare steen, zoals die kristalhelder jaspissteen. En dit heeft een groot en hoge muur met 12 poorten gehad, en bij die poorten 12 engelen, en namen daarop geschreven, namelijk die van die 12 stammen van die kinders van Israël. Aan die oostenkant was er 3 poorten, aan die noordenkant 3 poorten, aan die zuidenkant 3 poorten en aan die westenkant 3 poorten. En die muur van die stad had 12 fundamenten gehad en daarop was die namen van die 12 apostels van die lam. En hij wat met mij gesprek had, had een gouden meetroede gehad om die stad en zijn poorten en zijn muur te meet. En die stad had vierkantig gelegen en zijn lengte was net zo groot als zijn breedte. En hij heeft die stad met die meetroede gemeten op 1500 mijl. Zijn lengte en breedte en hoogte was gelijk. En hij heeft zijn muur gemeten op 144 el, volgens een mensenmaat, wat die maat van een engel is. En die bouwstof van zijn muur was jaspis. En die stad was zuiver goud, zoals zuiver glas. En die fundamenten van die muur van die stad was versierd met allerhande edelgesteentes. Die eerste fundament was jaspis, die tweede safier, die derde chalcedon, die vierde smaragd, die vijfde sardonyx, die zesde sardius, die zevende chrysoliet, die achtste beryl, die negende topaas, die tiende chrysopraas, die elfde hyacint, die twaalfde amethyst. En die 12 poorten was 12 parels. Elk een van die poorten was uit één parel. En die straat van die stad was zuiver goud, zoals doorschijnende glas. En een tempel had ik niet daarin gezien, nie, want die Heere God, die Almachtige, is zijn tempel en die lam. En die stad had die zon of die maan niet nodig gehad om in hem te schijnen, want die heerlijkheid van God het om verlicht en die lam is zijn lamp. En die nazi's van die wat gered wordt, zal in die licht daarvan wandelen. En die konings van die aarde brengen hun heerlijkheid en eer daarin. En bedags, want nacht zal daar niet meer wees nie, zal zijn poorten nooit gesluit worden. En hulle zal die heerlijkheid en die eer van die naties daarin brengen. En daarin zal niet inkom iets wat verontreinigt en gruwelijkheid en liens doen nie, maar net die wat geschreven is in die boek van die leeuwen van die lam. En hy het my getoon, een suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. In die middel van sy straat, in weeskante van die rivier, was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra, en elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. En die troon van God en van die lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien. En hulle sal sy aangezicht sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. En nag sal daar nie wees nie. En hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Heere God hulle verlig. En hulle sal as konings regeer tot in alle eeuwigheid. Laat ons nou sing van Psalm 111, dat ons Godse werk mag naspeur, en dat, dat dit God eer brengt, en dat ons daarom om aanbid vanwege zijn wonders. Psalm 111, vers 1 en 2. Na die preeksingels van hier diezelfde psalm, vers 3, 4 en 5, oor die erfdeel wat God ons beloof het, en Godse werk wat onwankelbaar is en bevestig is, dat sy beloftes stevig staan en betrouwbaar is. Ons concentreer op vers 11 en 14. In hom, in wie ons ook een erfdeel ontvang het, dat is in Christus, nadat ons van tevoren daartoe verordineer is in ooreenstemming met die voornemen van hom wat alles werk volgens die raad van zijn wil. En dan vers 12 en 13 gaan zus volg aan, zodat ons kan wees tot lof van zijn heerlijkheid, ons wat reeds tevoren op Christus gehoop het, in wie jullie ook, nadat jullie die woord van die waarheid, die evangelie van jullie redding gehoor het, in wie jullie ook, nadat jullie gegloeid, verseel is met die heilige geest van die belofte, En dan gaan ons aan met ons tekstgedeelte, die heilige geest van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om zijn eigendom te verlossen tot lof van zijn heerlijkheid. Broers en zusters in ons Heer Jezus Christus. Die brief van die Efeziërs is aan die kerk in Efeze gericht natuurlijk, maar waarschijnlijk ook aan die kerken in die omgeving, in die provincie Galatië. Dit begin op een baie mooi manier. En dalk kan jullie dit nog onthou. Dit begin met die geweldige loflied op Godse genade en op die uitverkiezing en alles wat ons in Christus ontvangt. Dit is een lofzang. En Paulus begin, als je bijvoorbeeld vergelijkt met andere brieven, beginnen nou niet met vermanings of dadelijk met onderricht niet, maar hij barst uit in een lofzang. David had in Psalm 16 gezingen, en als hij Afrikaans kon gepraat had, zou hij dit zoals volgens zingen: mijn erfenis is voor mij mooi. Dus hoe ons dit zingt. Nou, dit is waardoor dit gaat, die erfenis wat ons ontvangt. En Paulus heeft reeds in vers 10 die geweldige perspectief getekend. Alles zal in hemel en op aarde, zichtbare, onzichtbare dingen, alles wordt samengevat onder Christus. Dit krijgt zijn betekenis in hem en dit vindt zijn harmonie terug in hem. En nou in hierdie verse, vers 11 en 14, kijkt Paulus baie ver in die toekomst. Dus hij heeft eerst baie wijd gekeken, baie diep, allesomvattende dingen en nu kijkt hij baie ver in die toekomst en praat hij van die erfenis. En denk net dat iemand, die persoon wat dit schrijft, in die tronk zit en vastgeketting is aan die muur of wat ook al, hij is totaal vrij en hij kan al jullie prachtige dingen in zijn geest zien en hij dit voor ons neergeschrijft. Wat geweldig. Nou, dit gaat dus over die erfenis. En hier is die thema van die preek. Als jij die Heilige Geest ontvangt, is jij zeker van die erfenis. Als jij die Heilige Geest ontvangt, is jij zeker van die erfenis. Die eerste deel. Kijk hoe mooi is jouw erfenis. Die tweede. Die Geest van Christus is zelf die waarborg. En ten derde. Kijk, dit is wat ons verwacht. Dus kijk, hoe mooi is jouw erfenis? Ons kan beginnen met de vraag, hoe kom ga je elke week kerk toe? Hoe kom gloei jij in Jezus? Wat verwacht je daarvan? Dus een vraag wat ons in die zendinggemeentes dikwijls voor nieuwe lidmaten vragen. Van hoe kom wil je bij de kerk aansluiten? Wat zoek je eindelijk? En dit wijst mensen zijn motieven. En is ook goed voor allemaal van ons. Ook al was het jaren geleden dat je aangesluit hebt. Of je hebt nooit aangesluit niet, maar jij was geboren en jij is hier gedoop en jij bent hier groot geworden. Dan is het steeds een belangrijke vraag om voor onszelf te vragen. Wat brengt mij naar die kerk? Hoe kom geloof ik nou eindelijk in Jezus? Dus het type van reality check. Hoe kom geloof ik eindelijk? En is het nou om iets te ontvangen? Want ons ontvangbaar, hè? Dat is baie in die Bijbel. Beloftes van redding, zekerheid, troost, vrede. Dat is geweldig baie wat God voor ons belooft en wat ons ontvangt door geloof. En voor Israël was dit een groot ding. Jullie ontvang een erfenis. Was die belofte wat God voor hulle gegeet. Een bekende woord, erfenis, erfdeel in die Oude Testament. En voor die Israëliet was het baie concreet. Net zoals een Afrikaner hier in Zuid-Afrika denkt aan een plaats buiten die stad. Het is een stuk land wat joune is. En zo het Israël gedenkt aan een stuk land, grond, wat mijne is, wat onze is, samen als volk van de Heer. Voor hulle was die beloofde land, Kanaan, die vervulling van Godse beloftes. Bevrijding uit Egypte. Een eigen land met een eigen regering. Bescherming tegen vijanden. Vrede, veiligheid. Geweldig. Nou, wat een zegeningen. En dit is precies wat slaven uit Egypte gezoekt hebben. En voor die rest van die Oude Testament was daar die land deel van hun identiteit. En nog steeds is het voor baie Joden die geval. Nou, erfdeel was dus iets wat hulle al klaar ontvangen het. Dit was hulle erfdeel. Hulle kon dit hulsen noemen. Het was op hulle naam. Want elke stam, elke familie, elke gezinshoof het de erfdeel in die beloofde land ontvang. In die tijd van Joshua. Maar nou, nadat Israël die erfdeel ontvangt en in die land begint blijheid, hou God aan om die woord erfdeel en erfenis te gebruiken. David zei in Psalm 16 heel duidelijk dat die Heere zelf zijn erfdeel is. Die Heere is die deel van mijn erfenis en mijn beker. En van mijn beker. U onderhoudt mijn lot. Die erfenis is dus meer als die land. Dit gaat over die gemeenschap met God. En dit zal eeuwig duren. En als je net nog bij die huis die lijn van Psalm 16 verder wil trekken, dan kom je bij Handelingen 2 uit. En daar zei Petrus, ja maar David heeft gepraat dat zij vlees ook in veiligheid zal wonen, dat het niet verderf zal zien. En hij praat dan van die opstanding van Christus. Dus David heeft hier een geweldig belangrijke lijn in handen, wat door die hele Bijbel heen loopt. Erfenis is dus meer als die land. Die beloftes wat die profeten daarna gegeerd. Praat over een erfenis wat groter is als een stuk land met een huis op en een wijnstok en een vijgenboom om onder te zitten. Jesaja 2 vers 2 zegt: aan die einde van die dag zal die berg van die huis van de Heere vaststaan op die top van die bergen en verheven wees boor de heuvels en zal die naties daarheen stroomen. En al die naties zal daarheen stroomen. Jesaja 11 praat van die vrederijk. Babas speel bij die schuilplek van de giftige slang. Daar zal vrede wees op die heilige berg van God en geen verderf meer niet. En die aarde zal vol wees van die kennis van God. In Jesaja 65 gee zelfs die beschrijving van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dit is alles deel van die geschenkbox met die naam erfenis. In hom, in wie ons ook een erfdeel ontvangt, nadat ons van tevoren daartoe verordineer is, overeenkomstig die voornemen van hom wat alles werkt volgens die raad van zijn wil. Is wat Paulus voor de Joden en Heidenen in Efeze schrijft. Erfdeel. En nou weet ons dat het geweldig baie bevat. Nou, hoe ontvang jij een erfenis? Of een erfdeel? In het geval van een erfenis is het nodig dat iemand sterft. Voordat kinders die erfenis van hun pa en ma ontvangen, moet die pa en ma eerst sterven. En dan wordt het hun zin. En hier is het nou door God verordineerd dat Jezus zou komen, mens zou worden en aan die kruis zou sterven. En daarmee God zijn reddingsplan uitgevoerd heeft. En nou, van wie is hij dood, ontvang ons, al die gelovigen, die erfenis. Van wie is die dood van Christus. En dit is nog niet die beste nieuws, niet? Die beste nieuws is, hij het niet dood, geblij niet. Paulus verkondigt die nieuws van Jezus' opstanding. En dit, zei hij, is die groot verschil tussen hom en de Joden. Dit is die kern van zijn prediking. Jezus het opgestaan. En daarom is daar nou verlossing voor allemaal wat gloeien. En allemaal wat gloeien krijgt deel aan die erfenis. Nou, dan kan je verstaan dat na die opstanding van Jezus die verwachting van die discipels gespannen raakt. Wat gebeurt nou met die erfenis? We willen dit wel verstaan. Het gaat door die koninkrijk van God, die vrederijk. Wauw, nou gaan ons iets verwachten, het hulle gedenk. En hulle vraagt het ook in Handelingen 1. In die 40 dagen dat Jezus met hulle samen zit en aan hulle verschijnt en met hulle praat. Die erfenis is dus nou beschikbaar na die dood van Jezus. Hij heeft opgestaan. Gaat het dan nou gebeuren? Is het nou beschikbaar? Breek die vrederijk aan, die koninkrijk van God. Hulle vraagt het, ga nu nou die koninkrijk herstel? Nee, is die antwoord. Eerst stuurt Jezus hulle nog uit, met die boodschap van redding, tot die einde van die aarde. Je Jeruzalem, Samaria, Jeruzalem, Judea, Samaria en die eindes van die aarde. Die hele wereld moet hier die boodschap van Jezus' opstanding en dood en die erfenis ontvangen. Nou, uit Jezus' woorden blijkt dus dat die erfenis nog uitstaande is. Hij praat van die koninkrijk wat eerst over die hele wereld zal groeien. Zoals een mosterdzaadje en zo zuurdeeg. Dit heeft tijd nodig. En je kan die verspreiding van die koninkrijk niet mooi raak zien. Dit gebeurt ongemerkt. En of weet nou, 2000 jaar later, dat dit tenminste 2000 jaar zou nemen. Die discipels hebben het nog niet gebeurd, niet? En Jezus zegt. Dit aangeduid, niet die lengte van die tijd, maar wel die karakter daarvan. Hij vertelt gelijkenissen over die oes en die laatste oordeel wat in die toekomst ligt. Hij zal verheerlijk worden. Hij zal hemel toe gaan en eerst later terugkomen. En dan eerst, bij die wederkomst, vindt daar vergelding en beloning plaats. Die erfenis wacht dus nog, ook voor ons. Nou, ik kan denken dat het een beetje moeilijk is om nou die idee van die beloftes van God te verstaan. Want wat is nou precies die idee? Als God een belofte geeft, dan wordt het dan vervuld. Dit is vervuld in Kanaan, beloofde land. Daarna is het vervuld in Christus, maar toch ook weer niet. Hoe moet ons daarover denken? Hoe kan je dit verstaan? Is die belofte nou vervuld of wacht dit nog? Hoe steekt dit in elkaar? Nou, ik denk, je kan het beter verstaan als je denkt aan een berglandschap. Wat je van veraf, misschien vanaf een andere bergtop, bekijkt door jouw verkijker. En het lijkt, als je door jouw verkijker loert, alsof al die bergen en kransen recht langs elkaar en recht achter elkaar liggen. Maar als je nou naar die bergen toe rijdt, en je wil daar gaan stappen, of wil je die een en die ander bergtop uitklim en van die hoogste top gaan kijken. Ja, je hebt al een plan gemaakt van, oh, ons kan dan in diezelfde dag wel 1, 2, 3, 4, 5 van die bergtoppen bekijken en uitklim. Maar nee, daar is nogal een afstand tussen al die bergen. Want als je van ver af kijkt, wordt die perspectief samengedrukt. En ik denk, dit is een goede voorbeeld voor hoe die belofte werkt. Als jij vanuit Genesis of Exodus, vanuit die begin van die Bijbel, naar die beloftes kijkt, dan denk je van, oh, alles komt zo na elkaar. En dan is het klaar. Maar hoe nader jij komt met die eerste vervulling, hoe meer jij achterkomt, daar is nog dingen wat wacht. Daar is spatie daartussen. En ik denk, niemand kon gedenken dat het nog tenminste 2000 jaar zou nemen tussen die dood en die opstanding van Jezus en die wederkomst van Jezus. En wie weet, valt het nog jaren. Nou, zo is het dus ook met profetie. God vervult dit in Christus en dan is daar nog nieuwe dieptes wat wacht. Dat is meer. Die erfenis van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, zoals Jesaja dit beschrijft, komt niet dadelijk na die opstanding. Nou, wat er effecten dit op ons? Als jij een belofte ontvangt en dit wacht maar en dit wacht maar. Ik denk, kinders kan denken aan een verjaarsdag. Telkens wanneer ons kinders een verjaarsdag gaan vieren, dan is het, hoeveel nachtjes is het nog? Oeh, nog 14, 13, 12, 11. Nou ja, zo gaan het aan. En dan tel die daar af. Maar wat nou als die verjaarsdag om die draai is en je zegt, nee, maar dat was nog 30 dagen, jammer. Ja, dit is nou niet ouderlijk niet. Maar misschien net als dat ook zo'n ervaring van, hey, nou wil God die belofte vervullen en nou is het nog niet daar niet. Een van die schriftberijmings zei, ons zucht, daar is geen oorgbewijs. Dit hou maar aan. Ons is nou reeds 2000 jaar na Jezus' opstanding. Hoe lang nog, Heere? En in tijden waarin ons onzekerheid, ziekte of dood in die oorstaar, wordt het voor ons dringender. En wordt ons verlangen sterker naar die koninkrijk. Nou, en dit is nou waarvoor God ons een onderpand gegeert. Hij, die Heilige Geest, is die onderpand van ons erfdeel om zijn eigendom te verlossen tot lof van zijn heerlijkheid. Vers 14. God heeft die Heilige Geest voor gelovigen als een onderpand gegeven. Dat is die tweede deel van die preek. Die Geest van Jezus is zelf die waarborg dat je dit zal ontvangen. Nou, beloftes. Allemaal van ons maak en krijg wel beloftes. Ik zal jou volgende week schakelen. Of dat ik morgen al. Volgende maand heb ik weer geld. Dan zal ik jou dadelijk betalen. Maar je wacht en het blijft uit. Je raakt teleurgesteld. In mensen of dat ook in alle beloftes wat jij van mensen krijgt. Ik denk ons het zelf ook zeker maar beloftes gemaakt wat ons niet gehouden heeft niet. Of bij je later. Wat ons amper van vergeerd heeft. En om dat hier te beveiligen, is het in die financiële wereld die gewoonte om met deposito's te werken. Als jij een huis koopt op een verband, dan moet jij een aanbetaling, een deposito betalen. Of als je een contract afsluit, dan gebeurt het partijker ook. Dat jij zoveel geld moet betalen. En als je nou niet jouw contract nakomt, dan verloor jij daar die deposito. Dan heeft die persoon wat niet die belofte, krijg niet. Daarom een type van trustprijs. Of eindelijk werkt dit zo dat jij gedwongen voelt, omdat je niet die geld wil verloren, dat je gedwongen voelt om jouw beloftes te houden. Nou, God is niet zoals ons niet. Alles wat hij belooft, gebeurt. Hij wordt nooit onkant gevangen door omstandigheden niet. Dus hij zal nooit zeggen, ach, ja, er heeft nou iets gebeurd wat ik niet aan gedenk het niet, wat ik niet voorzien het niet. Ik is jammer, ik kan het niet nou doen niet. Dus wat ons partijken moet doen, maar God kan dit nooit doen niet. Hij zal dit nooit doen. Hij wordt nooit onkant gevangen. Godse beloftes is verankerd in zijn karakter. Hij is absoluut betrouwbaar. En hij verandert niet. Nou, voor God is het dus niet nodig dat hij het deposito voor ons geeft niet. Hij zal zijn beloftes houden. En toch geeft hij dit. Het deposito. En het is voor ons. Want die zonde heeft ons oor blind gemaakt voor Godse goedheid en trouw. Ons is zwak, ons heeft laag verwachtings. Ons wil eerst zien en dan gloeien. God is zo genadig dat hij met ons zwakheid rekening houdt. Hij heeft die Heilige Geest als een onderpand voor ons gegeven. Een deposito. Waardoor jij zeker mag weten, ja, God zal zijn belofte houden. Ik zal die erfenis ontvang. Ook al zie ik nou niks niet. Ook al houd het aan. Ook al wacht dit nog. Jij weet, jij gaat die onderpand ontvang. Nou, hoe zie jij dan die Heilige Geest raak? Want je moet dan wel zeker weten dat jij die Heilige Geest ontvangt. Anders werkt die deposito niet. Nou, er was in Efeze een groep discipels wat een baie sterk ervaring van die Heilige Geest gekregen. Toen Paulus na een kort eerste bezoek voor die tweede keer in Efeze aangekomen, het intussen die prediking van Apollos plaatsgevonden en hij had een groepje mensen ontmoet wat net die doop van Johannes ontvangen had. Je kan dit lezen in Handelingen 19. En toen Paulus nou kom, ontvangen jullie die Heilige Geest. En wat gebeurt? Hulle praat in tongentaal. Dus ik kan denken dat in die gemeente van Efeze mensen zou zeggen, ja, ik heb zo'n geweldige ervaring gehad. Ik heb in tongen gepraat. Ik is zeker, ik heb die Heilige Geest ontvangen. En misschien was daar bij een ander lidmate wat het gehoord en gezien het. En wat ook zeker daarvan was. Dus ja, tongentaal is een duidelijke bewijs dat die Heilige Geest uitgestort is. En Paulus kon dit gezegd, ook voor ons. Onthoud jullie nog die dag dat jullie die Geest ontvangen? Het is duidelijk dat hij in jullie woont. Jullie praat mos in tongentaal. En als er iemand ziek is, kan julle hom of haar genees. Dit is mos wat normaal is, as jy die Heilige Gees ontvang het. Maar nee, dit is nou nie wat Paulus sê nie. Luister mooi. Nee, tongentaal was een teken wat God in sekere tye gegee het, om die groot verandering te wys tussen die lewe sonder Christus en die lewe met Christus. En om dadelijk duidelijk te maak dat sy gees aan die werk was. Maar jy vind in die rest van die Nieuwe Testament eintlik baie min tongentaal. Dit was beperk en dit was tydelik. Jy vind baie meer uiteensetting van die leer oor Christus en wat Christus vir ons beteken. Nou, en dit is wat Paulus ook in hierdie brief doen. Hy wys vir die gelowiges alles wat hulle in Christus ontvang het. En dit gaan nie oor tydelike tekens of tydelike syne of tydelike wonders nie, maar hy gee baie mooi uiteensetting van al die prachtige seëninge wat gelowiges in Christus ontvang. Nou, geloof in Jezus is die duidelijkste bewys dat jy die Heilige Gees ontvang het. Niemand kan sê, Jezus is Heer, behalwe deur sy Gees. En die aanhoudende werk van die Heilige Gees is dat jy kan glo, dat jy kan volhard. En dit is die bewys dat hy in jou woon. As jy dit ontvang het, as jy dit in jou hart kan sien, dan weet jy, ek het die Heilige Gees ontvang. Sonder die Heilige Gees was dit nie moontlik nie. Die Gees van Christus woon in die gelowiges en werk in hulle harte. En hy is die onderpand dat ons die erfenis sal ontvang. Nou, kom ons kyk nou weer na die erfenis. Dit is die derde deel van die preek. Dit is wat ons verwag. Openbaring 21 en 22 gee vir ons een prachtige beskrywing van die Nieuwe Jeruzalem. En jy kan ook sê van ons erfenis. Die totale erfenis wat ons ontvang is die uiteindelijke toestand van gemeenskap met God. Dat God, die Vader en die Lam in Jeruzalem woon by al die gelowiges. Daar is water wat deur die stad stroom. Water van lewe wat reg uit die troon van God en van die Lam uitstroom. En langs daar die rivier in die hart van die stad groei bome met vrugte wat genesing skenk, wat lewe gee. Nou, daar hoor jy die echo van die paradys. Want in die paradys het mos die boom van die lewe gestaan. En dit het vir ons onbereikbaar geword vanweer die sonde van Adam en Eva. God het die hof toegemaak, een engel daar geplaatst en uiteindelik niemand kan die hof nog kry nie. En dit alles om te voorkom dat sondige mense van die boom van die lewe sou eet. En nou, in die nieuwe Jeruzalem is die boom van die lewe weer beskikbaar, bereikbaar. Allemaal wat gered wordt uit die volken, kan die vruchten met hulle hand pluk. Elke maand nogals. Nou, dit is die eeuwige leven. En dit is die erfenis wat ons naar uitzien, wat ons zal ontvangen. Na die vergeving van zondes, volgt die genezing van al die schadelijke gevolgen van die zonde. Kijk maar naar die contrasten in die hoofdstukken. Daar is geen vervloeking meer nie, maar genezing. Daar is geen nacht. God zelf zal het verlicht. Die stad het die zon of die maan nie nodig om in hem te schijnen. Want die heerlijkheid van God het om verlicht. En die lam is zijn lamp. Nou, die erfenis wat ons verwacht is dus een geschenk wat nog in die geschenkbox toegepakt is. En in die geschenkpapier toegedraaid is. Dit is nog niet zichtbaar nie. Het is nog niet binnen ons bereik nie. Jezus het wel die vloek van die zonde voor ons weggenomen. Als ons sterft, sterft ons niet als een straf op ons zondes niet. Die dood is steeds daar, maar het is niet meer een straf niet. En tot die dag van die wederkomst van Christus zien ons nog dat die hele schepping onder die vloek leert en onder die vloek zucht, wachtend op die openbaarmaking van die kinders van God. Ons wacht tot die overwinning van Jezus volkomen zal wees en die hele schepping bevrijd zal worden. Dus nou, ervaar ons nog die pijn van ziekte, of we anderen dit nou raak zien of niet, of we dit weet of niet. Die pijn van zinneloosheid, van depressie, van dood, van geliefdes, dit maakt zeer. En dit wil ons hoop eindelijk wegzuigen. Maar ons heeft die vaste belofte van God ontvangen. Ons mag daar die belofte gloeien en ons in die Heilige Geest als een onderpand ontvangen. Ja, ik zal hier die belofte vervul, zegt God. Ook wanneer je dit nog niet ziet, juist dan mag die Heilige Geest wat in jouw hart woont voor jou een onderpand wees, een waarborg dat die erfenis rechtig zal komen. En die Heilige Geest werkt nou in die gelovigen op zo'n manier dat ons ons leven hier op aarde leeft in die licht van die koninkrijk. Ons begin zo leven alsof die toekomst al hier was. Want het is gewaarborg. Ons hou rekening met die vergelding van Christus. Of je goed of kwaad doen, dit gaat een effect hebben. Ons hou rekening daarmee dat Christus zijn kinderen zal beloonen. Ons leef en werk. En ons doen ons dagelijkse werk. Alsof we ons dit voor Christus doen. En niet voor ons bazen niet. En zo is er nog talle andere dingen. Waarbij ons dingen doen. Terwijl ons rekening houdt met die realiteit van die koninkrijk wat gaan komen. En die Heilige Geest helpt ons daarbij. En daarom. Hou vast aan die belofte van God. Gloe dit. Dan zal je dit ontvangen. Want dit is zeker. God lost ons niet op ons eigen niet. Hij heeft zijn Heilige Geest voor ons gegeven. En hij geeft voor ons die geloof en die volharding wat ons nodig heeft. Hij is zelf die waarborg van die erfenis. Die belofte van die eeuwige leven. Amen.
Thank you.
Laat ons samen ons geloof beleiden en laat ons dit staande doen. Dan zal ik dit aan u voorhouden. Dit is wat ons geloof. Ik geloof in God die Vader, die Almachtige, die Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Geest, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gesterf het en begrawe is en neergedaal het in die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en zit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hij zal komen om die levendes en die dooies te oordeelen. Ik geloof in die Heilige Geest. Ik geloof aan de Heilige Algemene Christelijke Kerk, die gemeenschap van die heiliges, die vergeving van zondes, die opstanding van die lichaam en die eeuwige leven. Laat ons nou weer gaan zitten en dan bid ons samen. Heere God, ons Vader in die hemel, u hebt ons rijk gemaakt met die belofte van een erfenis. Hoe mooi is dit? Hoe mooi was dit niet voor Israël om in hun eigen land te blijven, om rust te krijgen van hun vijanden, om vrijheid en veiligheid te ontvangen, om hun eigen wijnstokken en vijenbomen te hebben, om zelfs hun kleinkinders in die straten te kunnen zien en hoor speel. Wat een zien was dit. En tezelfde tijd kon hulle gemeenschap met u, hey, u het te midden van uw volk gewoon. En Heere, hoe mooi dit ook was, dit was nog maar net een prankje, een eerste fase van die vervulling van daar die belofte. Ons dank u voor die geweldige rijkdom wat u voor ons beloofd hebt. Wat ons in Christus ontvang, als ons in hom geloof. En daarom bid ons Heere, gee ons geloof. Bekeer ons, als ons vasthouden aan die zonde. Als ons dingen gemakkelijk vat. En als ons gewoond geraakt het aan een leven wat allemaal leef. En aan die dingen wat allemaal van geniet. Maar als ons begin vergeet het, wat die leven met u betekent. Heer, ons wil u ons dan terugbrengen naar u toe. Wil u ons omdraaien. Ons bid dat u geloof zal geven in ons hart, Heer. Omdat geloof die enigste is, die enigste hand wat ons ontvang om uw gaves aan te grijpen, om Christus te omhelzen. En ons dank u voor die Heilige Geest wat u gegeven hebt als een onderpand. En dat die Heilige Geest diezelfde persoon is wat die geloof geeft. Ons dank u daarvoor. En ons bid dat hij krachtig in ons zal werken. Heer, ons dank u dat u rekening houdt met onze zwakheid en onze zonde. U hebt voor ons een waarborg gegeven, terwijl dat voor u niet nodig was. Nie. En zelfs die waarborg is zo bijzonder mooi, die inwoning van uw Heilige Geest. Nou is ons persoonlijk en saam aan ons hoofd Jezus Christus verbonden. Dit is die grootste geschenk. Heer, wil u ons door die geloof in staat stel om onzichtbare dingen raak te zien. Die onzichtbare dingen wat u beloofd hebt. Die geestelijke realiteiten waarvan u in uw woord spreekt. En wat voor vandaagse mensheid onverstaanbaar en onbestaanbaar is. Waarmee mensen niet rekening houden. En dat kan ons ook beïnvloeden. Heere, daarom bid ons. Wil u ons oor van die geloof geven, zodat ons handen en ons harten uitstrek naar hierdie realiteiten, wat u beloofd hebt. Geef ons geloof en vertrouwen op u. Heer, ons wil bid voor allemaal wat op een bijzondere manier die pijn voel van die feit dat uw koninkrijk nog niet gekomen het nie. Ons bid voor al ons broers en zusters wat geliefdes verloren het. En ons wil bid dat u hulle sal troos. Met uw aanwezigheid nou elke dag. Met die kracht wat u wil gee. Met die vertroosting. En ook met die komst van uw koninkrijk. Dat die afsterven van geliefdes niet betekent dat uw koninkrijk niet gaan komen. Nie. Maar dat het al hoe meer een roep is om uw koninkrijk te laat komen. Heer, ons bid dat u voor hulle kracht en geloof zal geven om vast te houden aan uw beloftes. En om u daadwerkelijk in hulle levens raak te zien. En uw vertroostende aanwezigheid te mag ervaren. Heer, ons wil vragen dat u ons allemaal geloof gee om elke dag ons plek in uw koninkrijk vol te staan en ons taken te verrichten, ook wanneer dit moeilijk is, wanneer ons tegenstand ervaar en wanneer ons zucht onder die gevolgen van die zonde en hier die schepping, wat nog steeds daar is. En dat u ons zal helpen, Heer, om toch u te kan dienen. En dit ook met vreugde te kan doen. Van wie die erfenis wat voor ons wacht. Help vooral ook uw kinders in landen waar daar vervolging is. Waar hulle eigendom. Of zelfs hulle vrouw of man of kinders. Hulle gezin verloor het. Van wie die vervolging. Waar hulle vrijheid, hulle afgeneem is, waar hulle levens in gevaar is. Geef vooral daar, Heere, die kracht van die geloof, om te volhard, vanweer die belofte wat u gegeet, die belofte van die eeuwige gemeenschap met u. Geef dat voor hulle, uw onzichtbare koninkrijk, meer reëel is, als die zichtbare mensen, wat hulle vervolg. Heere, gee ons oor van die geloof, zodat ons elke dag u mag belei, u mag volg, en u zal dien, dat ons gehoorzaam zal wees, en dat ons dit met een blijde verwachting in ons hart mag doen. Ons wil ook bid, Heere, voor allemaal wat onzeker is, oor die werk van die geest in hulle harten, en als dit is van wie je zonde waaraan hulle vasthoudt, Heere, gee hulle bekering. Als dit is van wie je onkunde oor die werk van die geest of van Christus, gee hulle kennis van uw woord, Heere. Laat hulle groeien in geloof, in kennis, in vertrouwen. En als het om andere Heeres is, Heere, oortuig hulle dat uw heilige geest in elke gelovige woont. Wil u ons allemaal die vaste oortuiging gee, dat ons met zekerheid in ons hart, ons dagelijkse leven, aan Christus kan toewijden. Heer, ons wil vragen dat u ook ons gemeente zal zien in alle activiteiten wat plaatsvindt in die week, dat u ons daarvoor die kracht zal geven en dat u ons met uw geest meer en meer zal vervullen, dat ons daar die dingen met blijdschap in ons harten mag doen. En dat ons elkaar daarin mag dienen. En ook die wereld rondom ons. Ons vraag al hier de dingen en ons dank u. In die naam van Christus Jezus, ons Heere. Amen. Ons laatste lied is Schriftberijming 24, vers 5 tot 7. Dan zingen ons over die erfenis wat ons zal ontvangen. En ons dank God voor die versiering met die Heilige Geest. En dan na die dienst kan ons gaves ook aan God geven.
ons verordineert. Want God ze wil ons voorbereid, die wil wat alles eerig geeft. Gods werk is eindloos hoog vereerd.
Ons mag die seën van God ontvang. Die genade van die Heer Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle allemaal.
Amen.